Gemeente, in deze dienst willen we het winterwerk afsluiten. En op verschillende momenten ging het op de JV, op de JMV, op de jonge lidmatenkring over het leven met de Heere. En in deze dienst willen we met name stilstaan bij het leven van Henoch. Henochs leven met de Heere. En we lezen dan uit Gods woord Genesis 5, de eerste 24 versen. En vervolgens Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 6. Genesis 5, de eerste 24 versen. En daarna Hebreeën 11, de eerste 6 versen. En in Genesis 5 vanaf vers 1, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Godes. Man en vrouw schiep hij hen en zegende hen en noemde hun naam mens ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had zijn geweest 800 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaar en 30 jaar en hij stierf. En Seth leefde 105 jaar en hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaar en hij stierf. En Enos leefde 90 jaar en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaar en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaar en hij gewon Mahalaleel. En Kenan leefde nadat hij Mahalaleel gewonnen had 840 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaar en hij stierf. En Mahalaleel leefde 65 jaar en hij gewon Jered. En Mahalaleel leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Mahalaleel 895 jaar en hij stierf. En Jered leefde 162 jaar en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaar en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Tot zover de eerste schriftlezing. Vervolgens lezen we in Hebreeën 11 het hoofdstuk van de zogenaamde geloofshelden, de eerste 6 versen. Hebreeën 11, vanaf het eerste tot en met het zesde vers. En daar lezen we Gods heilig woord als volgt. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft. dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Gode behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Tot zover de tweede schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in Genesis 5 vers 24. Genesis 5 vers 24. Henoch dan wandelde met God. En hij was niet meer. Want God nam hem weg. En we schrijven boven de prediking Henochs leven met de Heere. En we letten in de eerste plaats op zijn donkere levensomgeving. In de tweede plaats op zijn bijzondere levenswandel. En in de derde plaats op zijn zalig levenseinde. Henochs leven met de Heere. Zijn donkere levensomgeving. Zijn bijzondere levenswandel. En zijn zalig levenseinde. Gemeente, jonge vrienden, in het bijzonder, het gedeelte wat we gelezen hebben uit Genesis 5, dat is een gedeelte wat je snel in je Bijbel overslaat. Of niet? Misschien dacht je wel toen we het gingen lezen, ja, wat is dat nu voor een hoofdstuk? Daar worden allemaal namen genoemd. Mensen worden geboren, krijgen kinderen en sterven. Eigenlijk is het een hoofdstuk waarin we de doodsklokken voortdurend horen luiden. Zoals we ze horen wanneer er iemand begraven wordt. Dan hoor je de klok luiden en dan denk je, er is iemand gestorven en die wordt nu begraven. Als we Genesis 5 lezen en telkens horen we die woorden en hij stierf en zij stierf, of eigenlijk gaat het meestal over de mannen, dan horen we de doodsklokken luiden. Maar moeten we dan zo'n gedeelte overslaan? Nee. Want de Heer heeft met elk woord een bedoeling. Ook al is het gedeelte wat je 's avonds voor het naar bed gaan leest niet altijd even duidelijk. Sla je Bijbel niet dicht. Vouw je handen en vraag aan de Heer om de verlichting door de Heilige Geest. Dat geslachtsregister uit Genesis 5, dat bepaalt ons bij de gevolgen van de zonde. God zei immers tot Adam en Eva in het paradijs ten dagen, als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En de mens heeft gegeten en moet sterven. Heel Adams geslacht ligt onder het vonnis van de dood. En de kinderen weten wel dat Abel als eerste mens op deze aarde sterft. Hij wordt door zijn broer Kain doodgeslagen. Abel is de eerste die de tijd met de eeuwigheid moet verwisselen. En na hem volgen vele anderen. En we horen dat met name hier in Genesis 5. Nadat Abel door zijn broer Kain is gedood, wordt er in het gezin van Adam en Eva nog een zoon geboren. Eva noemt zijn naam Seth, want ze zegt, God heeft mij opnieuw een zoon gegeven in plaats van Abel. En van deze set vinden we in ons teksthoofdstuk het geslachtsregister vermeld. En we zien in deze versen hoe het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. En hoewel de mensen van toen vele eeuwen leefden, ze werden heel oud, volgt toch telkens dat sombere, eentonige refrein. En hij stierf. Pas in de versen 21 tot en met 24 wordt deze eentonigheid doorbroken. Je zou kunnen zeggen, dan stoppen die doodsklokken even met luiden. Want daar gaat het over Henoch. Henoch, de zevende van Adam. Zo wordt hij in het 14e vers van de brief van de apostel Judas in het Nieuwe Testament nader aangeduid. En die aanvulling is nodig, de zevende van Adam, omdat de oudste zoon van Kain ook Henoch heet. Deze Henoch, die in Genesis 4 wordt genoemd, is de derde van Adam. De omgeving waarin Henoch uit onze tekst leeft, is geestelijk gezien donker. En dat is het eerste waar we op letten. Zijn donkere levensomgeving. En waarom heb ik dat zo genoemd? Wel, in de dagen van Henoch groeien er twee geslachten op. Aan de ene kant is daar het godvrezende geslacht van Set, waarin de belofte van het vrouwenzaad verheerlijkt wordt. Wanneer zijn zoon Enos geboren wordt, zo lezen we, begon men de naam des Heren aan te roepen in diepe afhankelijkheid. De smart en de vloek van de zonde wordt gevoeld. Nee, genade is geen erfgoed, maar vaak werkt de Heren in de lijn der geslachten. Tegenover dat godvrezende geslacht van Enos staat het goddeloze geslacht van Kain, waarin het leven met God, gewerkt door Gods geest, helemaal ontbreekt. Dat geslacht van Kain, dat is een geslacht, een familie zou je kunnen zeggen, dat steeds verder van God afdwaalt. En de doorwerking van de zonde vindt zijn hoogtepunt in Lamech. Die naam lijkt een beetje op Henoch. Henoch en Lamech. Hij is evenals Henoch de zevende vanaf Adam. Maar grotere tegenstelling dan tussen Lamech en Henoch is nauwelijks denkbaar. Lamech is de eerste die twee vrouwen neemt. En zo Gods scheppingsordening van het monogame huwelijk, één man en één vrouw, doorbreekt. En uit de woorden die Lamech tot zijn vrouwen spreekt, blijkt zijn overmoed en moordlust. Hij zegt, voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kain zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. Lamech is een man zonder God en zonder gebod. En in zo'n geestelijk donkere omgeving, als we denken aan dat geslacht van Lamech, leeft Henoch. Ja, zegt de jongere, maar dominee, u vergeet wat. Want het is zo donker nog niet. U zei net dat er ook dat geslacht, dat heilige geslacht, dat godvrezende geslacht van Set is. Jazeker. Maar dat geslacht wordt steeds dunner, steeds kleiner. Want die beide geslachten, dat geslacht van Kain en dat geslacht van Set, gaat zich met elkaar vermengen. En wat komt daaruit voort? Je zou kunnen zeggen, een kerkelijke jongen trouwt met een onkerkelijk meisje of andersom. En ik weet, dat kan goed gaan, dat meisje wat onkerkelijk is, met die jongen mee naar de kerk gaat. Maar heel vaak is het anders. En we zien het in dat eerste Bijbelboek, als die geslachten zich met elkaar gaan vermengen, dan komt er een geslacht dat steeds verder van Gods geboden en inzettingen gaat afwijken. Een geslacht dat in ongeloof opgroeit. We lezen ook even later dat de Heere vanuit de hemel ziet dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen boos was. Dat ziet de Heer. En dat betekent zowel uiterlijk als innerlijk leefde men volop in de zonde. Het lijkt wel 2018. Of niet? Herkennen we het niet in onze dagen? Zien we het ook niet in onze eigen levensomgeving? Gelukkig, de Heer die werkt nog. Dat moeten we zeker niet vergeten. Daar moeten we niet blind voor zijn. Maar toch, wat is er veel mis in onze samenleving? Nu gebeurt deze vermenging met name, die vermenging tussen die twee geslachten, met name in de dagen van Noach, zoals we kunnen lezen in Genesis 6. Maar ongetwijfeld heeft die Godvrezende Henoch hiervan het begin al gezien en hier verdriet over gehad. Hij heeft zich niet teruggetrokken uit die donkere levensomgeving. Henoch die was geen wereldvreemd mens. Geestelijk leven maakt ons niet wereldvreemd. Gods kinderen zijn niet van de wereld, maar wel in de wereld. Daar hebben we onze taak en roeping. Henoch die heeft een druk bezet leven. Als stamhoofd bestuurt hij de stam en treedt hij op als rechter. Hij is getrouwd, heeft zonen en dochters. Ook in zijn gezin heeft hij een belangrijke taak. Henoch was een kind van God. En ieder die de Heere vreest, ja, die heeft verdriet over de goddeloosheid en afval. Hij waarschuwt ertegen. Waar lees ik dat, dominee, dat hij dat doet? Wel, hij is evenals Noach een prediker der gerechtigheid. Uit Judas, dat Bijbelboek met maar één hoofdstuk uit het Nieuwe Testament, daar staat in vers 14 en 15 dat hij profeteert. Henoch profeteert, hij spreekt woorden van God. De Heere komt om u te straffen. Hij komt met zijn vele duizenden heiligen. Het zijn engelen die Christus omgeven bij zijn komst. Als Henoch profeteert, nadert het oordeel van de zondvloed als een voorbode van het eindoordeel op de jongste dag. De Heere komt om gericht te houden tegen allen. Niemand zal aan dat gericht kunnen ontkomen. Hij komt om te straffen alle goddeloos, vanwege al hun goddeloze werken, vanwege al hun verkeerde woorden die ze tegen hem gesproken hebben. Henoch heeft geprofeteerd, gewaarschuwd. Mensen, zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is, net zoals Noach dat gedaan heeft bij de bouw van de ark. Maar het heeft niet gebaat. De mensen wilden niet luisteren. Gemeente, ik zei al, die donkere levensomgeving van Henoch lijkt veel op onze levensomgeving. Want Lamech is ook in 2018 nog springlevend. We zeiden al, hij nam twee vrouwen. Kijk eens hoe er in onze dagen wordt omgegaan met het door God ingestelde huwelijk. Andere samenlevingsvormen krijgen steeds meer volwaardige plaats naast het huwelijk. En wat denkt u van het toenemende geweld? Soms worden mensen om iets kleins doodgeschoten. Kent u, ken jij Lamech hier van binnen? Die levensomgeving van Henoch lijkt ook veel op onze levensomgeving als we letten op de ontwikkeling, de vooruitgang, de welvaart en de cultuur. Want de kinderen van Lamech worden de eerste grote uitvinders, de vaders van de cultuur. Jabal is de eerste die in tenten woont en vee houdt. En Jubal vervaardigt als eerste eenvoudige muziekinstrumenten. En Tubal-Kain, een andere zoon van Lamech, is de eerste smid. Maakt allerlei dingen van koper en ijzer. En door deze uitvindingen deed de cultuur, evenals in onze dagen met de computer en internet, een grote stap vooruit. Maar het is een cultuurgemeente waarin men God niet meer nodig heeft. En in die omgeving, in die donkere levensomgeving, is daar een man, Henoch, die wandelt met God. In zijn gezinsleven, in zijn drukke familieleven, in het publieke leven, in een tijd van grote goddeloosheid. Zijn donkere levensomgeving. Laat zei iemand tegen me, dominee, we leven nu in een donkere tijd. Zoveel mensen die niet meer naar de kerk gaan, die niet weten wat nodig is. En als je ziet wat er allemaal kan en mag in ons land, maar laten we niet vergeten dat zulke donkere tijden er altijd zijn geweest. En dat in zulke tijden, o wonder van genade, de Heere doorgaat met zijn werk. Je zou het niet verwachten, maar in die tijd is daar Henoch. En van hem lezen we dat hij wandelde met God. Hij kent een bijzondere levenswandel. In die donkere levensomgeving is daar een man met een bijzondere levenswandel. En wat hier staat, dat zegt Henoch niet van zichzelf. Dat zeggen de mensen hier niet in Gods woord van hem. Maar dat zegt God zelf van hem. En jonge vrienden, daar komt het op aan. Niet wat we van onszelf denken of wat mensen van ons vinden. Maar wat God van ons vindt. Wat Hij van ons zegt. Het getuigenis dat God door zijn woord en door de Heilige Geest geeft. Wat zegt God van u, jou en mij? Kan er ook van ons gezegd worden dat we wandelen met God? In het paradijs wandelde mens met God. Adam en Eva hoorden de stem van God wandelende in de hof, zo staat er, aan de wind des daags. Maar wij kozen een andere wandel dan de wandel met God. Ook Henoch wandelde als een nakomeling van Adam eerst de verkeerde kant uit, van God af. Gemeente, wij wandelen van nature allemaal op onze eigen wegen met de nek naar God en met het gezicht naar de wereld. Onze wandel, onze levenswandel is van nature zonder God. Want we denken het zelf wel te weten. We hebben God niet nodig van nature. Of is dat anders geworden? Is dat de nood van ons leven geworden? Je mist God en je kunt hem niet meer missen. Kennen we die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid? Want de wandel in de wereld zonder God met een droefheid der wereld werkt de dood, de eeuwige dood. Gemeente, wat een wonder als door genade onze wandel zonder God een wandel met God is geworden. Henoch kent ook dit wonder. God is hem tegengekomen. En hij is God tegengekomen. De Heer heeft de weg van Henoch doorkruist. Zoals hij dat doet bij al zijn kinderen. De Heer heeft zijn tegenstand overwonnen. Hij is ingewonnen. God heeft de liefde in het hart van Henoch gewerkt en hem afgekeerd van de dingen van de wereld. Henoch dan wandelde met God. Dat is niet uit Henoch zelf. Ook al wordt hij als eerste genoemd tot tweemaal toe. Er staat niet God wandelde met Henoch, maar Henoch wandelde met God. Dat wijst ook op onze verantwoordelijkheid. Maar dat wandelen met God is ten diepste niet uit Henoch zelf. Mensen nemen hiertoe nooit het initiatief. Het is God die nodigt. Hij is altijd de eerste. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. En Jeremia die weet er ook van als hij zegt: gij zijt mij te sterk geworden en gij hebt mij overmocht. O, wat een wonder. Zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat ze bijeen gekomen zijn. Gemeente, het wandelen van Henoch met God is er niet vanaf zijn geboorte geweest. Toen zijn vader Jered 162 jaar oud was, werd Henoch geboren. En zijn naam betekent toegewijde. Of toegeëigende. Toegewijd aan of toegeëigend door de Heere. En wellicht heeft zijn vader Jered hem die naam gegeven vanuit een godvrezend hart. In ieder geval heeft hij door Gods leiding die naam ontvangen. En met de overgave van zichzelf aan de Heere heeft hij die naam ook bevestigd. Ik ben des Heren, niet meer het eigendom van mezelf, maar van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Als Henoch 65 jaar is, wordt Methuselah geboren. Jongens en meisjes, jullie weten wel dat dat de oudste mens wordt. In het jaar van de zondvloed sterft Methuselah op de leeftijd van 969 jaar. In vers 22 staat, evenals in onze tekst, dat Henoch wandelde met God. En met een zekere nadruk volgt er dan nadat hij Methuselah gewonnen had. 300 jaren. En wat kunnen we hieruit leren? Wel, dit, dat het wandelen met God, dat het geestelijke leven aanvangt na de geboorte van Methuselah. Voor die tijd is het anders. Er zijn uitleggers die menen dat Henoch voor deze geboorte meewandelde met de wereld en de zonde. Ondanks dat hij misschien door zijn ouders aan God was gewijd en opgevoed in de vreze Gods. Het kan natuurlijk ook dat Henoch voor de geboorte van zijn zoon al een begeerte had om de Heere te dienen. En dat na deze geboorte hij het doorbrekende Godswerk mocht ervaren. In ieder geval heeft die geboorte van Methuselah diep in zijn leven ingegrepen. Er kunnen gebeurtenissen in het leven zijn waardoor we stilgezet worden. Misschien weet jij wel van zulke gebeurtenissen. waarvan je zeggen moet, daarvoor leefde ik anders. Die ziekte van mijn kind, het te gronden gaan van mijn zaak, het ontslag dat volgde, het onverwachte slagen voor het examen, het kan ook in positieve zin, of de lang verwachte kinderzegen. Het kan ook gebeuren tijdens een kerkdienst die je nooit meer vergeet. Je moet zeggen, dat was zo ingrijpend. Dat ben ik nooit meer vergeten. Toen is mijn leven anders geworden. Wel nu, dat gebeurt bij Henoch, bij de geboorte van Methuselah. Dieptepunten en hoogtepunten in ons leven kunnen breek- en keerpunten worden. Keerpunten van geloof en bekering, breekpunten van verdieping van het geloof. Wat er precies bij Henoch gebeurde, weten we niet. De Bijbel, die zwijgt er verder over. Het middel is uiteindelijk ook niet het belangrijkst. Het gaat om de uitwerking, wandelen met God. Gemeente, dat moet heel bijzonder geweest zijn. Wat is dat nu geweest? Henoch wandelde met God. Is dat nog mogelijk, vraagt een jongere. Zou dat nu nog kunnen? Ja, misschien niet op zo'n manier als toen bij Henoch. Maar dat leven met de Heere, dat is nog mogelijk. En dat is nodig voor ons allen. Kennen we dat leven dat het vlak ligt tussen God en onze ziel? Dan ben je geen vijand meer, maar een vriend van hem. Wandelen met God betekent dat die wijde, diepe kloof tussen God en de mens hersteld is. De breuk die wij met geen mogelijkheid zouden kunnen herstellen, is door de meerdere heen nog de Heer Jezus Christus hersteld. Hoe is zijn naam? Emmanuel, God met ons. Door zijn volbrachte middelaarswerk kunnen zondaren met God verzoend worden en wandelen met God. Henoch heeft God behaagd, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Behaagd, liefgehad, door het geloof omhelst. Henoch die staat in die lange rij van geloofshelden. Oh, wat een wonder, door het geloof. Door het geloof alleen, de eerste zucht in onze ziel tot God. De eerste heenwending van ons hart tot God in Christus. De eerste opening van de weg der zaligheid in de zaligmaker. Is mogelijk door het geloof uit genade. Henoch wandelde met God. Hij wandelt niet alleen voor Gods aangezicht. Jacob zegt in Genesis 48, de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben. Hij wandelt ook niet alleen naar God, zoals God het wil, naar zijn geboden en inzettingen. Henoch wandelt met God. Alsof hij reeds in de hemel was. Het wordt in de Bijbel maar van twee mensen gezegd. Van Henoch en van Noach. De kleinzoon van Henoch. Mooi als je kleinkind ook mag wandelen met God. Buiten het paradijs na de zondeval. Het is een bijzondere levenswandel. De hoge en heilige God wil zo diep afdalen om met kleine onheilige mensen te wandelen. Henoch wandelde met God. Moeten we dat dan letterlijk opvatten? Wie kan God zien en leven? Of is de Heere aan hem verschenen in de gedaante van een engel of van een man, zoals bij Abraham?
Hij wandelde met God. Volgens de kanttekeningen betekent dat hij leidde voor God een heilig leven. Met grote ijver en bijzondere trouw, zich afzonderend van de goddeloosheid en van de boze zeden ter wereld. Heel mooi weergegeven wat dat wandelen met God inhoudt. Hij leidde voor God een heilig leven. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wandelen met God. Weet u wat dat betekent? Dat hij alles van je ziet. Alles wat hij niet mag zien. Ja, dat moet opgeruimd worden. Het is een wandel in gehoorzaamheid aan God en zijn woord, zijn geboden. Tijdens dat wandelen klinkt voortdurend de vraag van Gods kind: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Een verloochening van onszelf. Wandelen met God betekent wandelen in het licht en niet in de duisternis. Een wandel waarbij je steeds beter je zonde gaat zien en deze gaat haten, daartegen gaan strijden. Wandelen met God, jongelui, dat is een belijdenis hem in alles nodig te hebben. Wandelen met God, dat is hem vertrouwen. Dat is hem willen dienen. Dat is in hem geloven. Dat is een volgen in vertrouwen dat hij weet wat goed voor ons is. Kijk, een klein kind dat wandelt aan de hand van vader zit er nooit over in of vader de weg misschien kwijt is. Vader weet het en hij is bij me. En de dichter van Psalm 23 zegt: al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De herder is nabij. Wandelen met God, dat betekent geloven dat hij er is. Dat hij bij je is. Dat je in zijn tegenwoordigheid leeft. En dat geloof gaat gepaard met bevinding. Kijk, jonge vrienden, als je met iemand wandelt, met een vriendin of met een vriend of met je ouders, ja, dan kijk je hem van tijd tot tijd eens aan. Je hoort zijn of haar voetstappen. Je ziet de bewegingen van zijn of haar armen, maar bovenal hoor je zijn of haar stem. Wandelen met God, dat betekent Gods hand zien in de dingen om je heen en je eigen leven. Zijn voetstappen horen, maar bovenal zijn stem horen. Als je met iemand gaat wandelen, dan is dat vaak om zo wat dingen te bespreken, om te luisteren. Als je een goede vriend of vriendin een tijd niet gezien of gesproken hebt, dan ben je blij zijn stem weer te horen. Wanneer twee vrienden gaan wandelen, dan schamen zij zich er niet voor om hun hele hart bloot te leggen. Alles te vertellen. Als je met de Heere mag wandelen, dicht bij de Heere mag leven, dan vertel je hem alles. Doe je dat ook? Wat je moeilijk vindt, wat je niet begrijpt, wat je mooi vindt, wat je belangrijk vindt. De diepste geheimen vertel je, maar ook de vuilste zonden beleid je. Je hart gaat open, want de Heere kan zo goed luisteren. Als je iemand hebt om de zaken waarmee je het moeilijk hebt te vertellen, als je niemand hebt, vertel het dan aan de Heere. De Emmausgangers wandelden letterlijk met de Heere Jezus zonder het te weten. Hij zei niets, maar vroeg alleen wat er aan de hand was. En toen begonnen ze te vertellen. Maar dan gaat hij ook spreken. Dan bestraft hij hun ongeloof. Opent hij de schriften en openbaart zichzelf. Wat een onderwijs. Dat willen ze niet meer kwijt. Om te wandelen neem je tijd. Als je geen tijd hebt, ja, dan heb je ook geen zin om te wandelen. Maar voor wandelen moet je tijd nemen. Wel nu, wandelen met God, leven met de Heere, betekent tijd nemen voor de Heer en voor zijn woord, voor zijn dienst. Tijd nemen om zijn woord te lezen. En jongelui, ik hoop dat je dat ook doet in de periode dat er geen vereniging is, dat er geen catechisatie is. Je wil dan niet anders. Hoe lang heeft hij nog met God gewandeld? 300 jaar lang. Dat is lang. En dat heeft hij nog nooit verveeld. Want hij had God lief. En als je oprecht van iemand houdt, dan kun je zijn of haar nabijheid niet missen. Wandelen met God, dat is een wandelen in de liefde, in de blijdschap, zoals de bruid wandelt met de bruidegom. 300 jaar wandelen met God. Hij had de Heere altijd nodig. Was hij nog dan geen zondaar meer? O, zeker wel. Als we dat wandelen met God mogen kennen, dat leven met de Heere, dan ben je ieder ogenblik tot hinken en zinken gereed. Maar als je struikelt, dan raapt Hij je op. Als je van de weg afgaat, dan haalt Hij je terug. Raakt Hij uit het oog, volg dan toch zijn woord als een lam voor de voet en een licht op het pad. En geloof dan dat hij niet ver van je is en dat zijn rechterhand je geleidt. Er zijn momenten dat de Heere zijn aangezicht verbergt. Maar in de verborgen omgang met God kunnen we dat niet verdragen. En is er ook geen rust voordat de Heere weer overkomt en die gemeenschap weer hersteld is. Hij zal zijn volk niet begeven en niet verlaten. Jonge vrienden, als je wandelt met God, als je mag leven met de Heere, dan is dat ook zichtbaar voor de mensen. Dat wordt niet alleen zichtbaar op Gods dag, dat je naar de kerk gaat, maar al de dagen van de week. Hij blijkt uit je woorden en je daden, uit wat je doet, uit, en laat ik die ouderwetse uitdrukking maar noemen, uit gelaat, gepraat en gewaad. Als we wandelen met God is ons leven een leesbare brief van Christus. Henoch dan wandelde met God, jong en oud, op wie lijken we? Wie lijkt er op Henoch? Wie kent iets van dat leven met de Heere, dat zoeken van zijn aangezicht? Zoals we het ook samen gezongen hebben, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf je leidsman wezen. Leren hoe je wandelen moet. Leg je leven er eens naast. Wat zeg je? Lijkt je meer op Lamech? Dat is erg. Dat gaat niet goed. Als je leest over Henoch, word je toch heilig jaloers en bid je, Heere, doe zo ook aan mij. O, dat hemelleven op aarde van Henoch, Dat wordt steeds meer gelouterd en geoefend. Henoch wordt voorbereid om eeuwig ongestoord bij God te zijn. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Want God nam hem weg. Dat is het laatste, zijn zalige levenseinde. Eigenlijk staat er in onze tekst, en hij was er niet. Zoals we zeggen van iemand die wij dachten thuis te treffen en die niet thuis is. Henoch is op een gegeven dag weg. Dit staat hier in de plaats van het in dit hoofdstuk gebruikelijke, en hij stierf. In Hebreeën 11 hebben we gelezen dat de Heere Henoch bekend maakt dat zijn leven hem behaagt. Toch neemt de Heere hem op jonge leeftijd weg. Nou, zegt iemand jong. Is meer dan 300 jaar oud geworden. Dat is toch niet jong? Na de verhoudingen in die tijd is hij jong weggenomen. Want zijn levensjaren waren nog niet de helft van zijn vader en zoon Methuselah. Je zou in onze tijd zeggen, hij stierf op ongeveer 30, 35-jarige leeftijd. Deel die leeftijden die genoemd worden maar door 10. Dan heb je een beetje, zeg maar, hoe lang mensen in onze tijd leven. God neemt Henoch jong weg. Nee, ik moet het anders zeggen. Tot zich. Bevorderd tot heerlijkheid in Gods onmiddellijke gemeenschap. En daar zit nooit meer wat tussen. Is dat geen zalig levenseinde? De Heere vindt het genoeg. Henochs levenswerk is af. In één ogenblik neemt de Heere hem tot zich. Hij hoeft niet te strijden tegen de laatste vijand, de dood. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. Hij wordt niet door de dood weggenomen. En met zijn ziel in de hemel opgenomen. God nam hem weg. Dat betekent, God neemt hem op in de hemel. Met ziel en lichaam, zonder te sterven. Zoals de levende christenen bij de wederkomst van Christus in een punt destijds veranderd zullen worden. En bij deze opneming ten hemel van Henoch wordt zowel aan het lichaam onsterfelijkheid als aan de ziel volmaakte heiligheid geschonken. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God immers niet beërven. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Ik moet denken aan die wandelaar 18 jaar geleden in het jaar 2000. Piet Versluis, jeugdwerkadviseur bij het LCJ, ging alleen in Oostenrijk, hij was daar met zijn gezin op vakantie, een grote wandeling maken. En onder die wandeling was er nog wel telefonisch contact, maar daarna niet meer. Hij is nooit meer op het vakantieadres teruggekeerd. En ze hebben hem gezocht, maar hij is nooit meer gevonden. En toen in die dagen dat er gezocht werd, zo las ik in de afgelopen dagen, toen las zijn vrouw ook een preek over deze tekst. Hij wandelde met God Henoch en God nam hem weg. Met de woorden wegnemen en opnemen worden ook de hemelvaart van Elia met een vurige wagen en vurige paarden en de hemelvaart van Christus met een wolk uitgedrukt. Toen Filippus door de geest van God werd weggenomen, werd hij te Azoten gevonden. Maar de Hebreeënbrief vermeldt van Henoch en hij werd niet gevonden. Ze hebben naar hem gezocht. Evenals bij Mozes en de profeet Elia. 50 zonen van de profeten gingen Elia zoeken. Maar ze vonden hem niet. Net zoals die man in Oostenrijk. Nooit meer gevonden. Henoch wordt ook niet gevonden. En wat zullen zijn vrouw en kinderen hem gemist hebben? Denkt u niet. Wat kunnen wij mensen missen die hier op aarde met God wandelden? We zeggen dan een bidder minder op de aarde, maar een lover meer in de hemel. Ze hebben Henoch gemist, sommigen als kiespijn. Zijn heengaan is een prediking geweest. Gemeente, in de wegneming van Henoch zien we dat God een beloner is van degene die hem zoeken, zoals we lazen in Hebreeën 11. We zien daarin hoe het einde van het geloof de zaligheid is en hoe de Heere zijn kinderen opneemt in heerlijkheid en bij Henoch op een bijzondere wijze. Dat is tot bemoediging in het strijdperk van dit leven. Want wie hier leert wandelen met God, zal straks niet meer wandelen voor een tijd, maar eeuwig bij de Heere zijn. Daar gaat het geloof over in aanschouwen. Gemeente, wandelen wij al met God? Is onze wandel in Christus verborgen bij God? Is Hij onze reisgenoot? Hier op aarde moet iets van die verborgen omgang gekend worden, wil het straks voor eeuwig wel zijn. Veel mensen willen wel als Henoch sterven. Willen wel zo'n zalig levenseinde, maar willen niet als Henoch leven. Willen niet als Henoch wandelen met God. En dat is erg, want dat is wel nodig. Dat is wel de weg waarin de Heere een zalig levenseinde schenkt. Als jij dit leven met de Heere nog niet kent, waarin het in het afgelopen winterseizoen ook meermalen overging, smeek dan maar: Heere, leer mij hoe ik wandelen moet. Ik leef nu nog en ik wandel nu nog naar wat de wereld me voorhoudt. Maar wilt u het me leren in Christus? Wil Hij jouw gids zijn? Met God wandelen op aarde uit genade is straks eeuwig Hem aanschouwen. Zonder God wandelen is zonder God sterven, om Hem dan voor eeuwig te missen. Want dan wacht ons geen zalig levenseinde, zoals bij Henoch, maar een rampzalig levenseinde. Gemeente, de doodsklokken luiden. Nog niet over ons. Haast u. Om uw levens wil, tot deze God van Henoch, die in Christus een God van genade is, een God van vergeving, een God bij wie nu alles te verkrijgen is wat nodig is om te leven met Hem, om te leven door Hem en om te leven tot Hem. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 89, het zevende vers. Psalm 89. En daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Het zevende vers van Psalm 89.